Goedemorgen gemeente. Op deze derde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Als aanvulling op de weekbrief kunnen we u nog de geboorte bekendmaken van Anelia Anna Lis. Zij is geboren op 21 februari en is het dochtertje van Anton en Marinka Verburg van Dulke uit Kester. Mevrouw Jopie Vermeer van Elst, Den Boogert 1, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Voor votum en groet zal dominee Kameraad 2 overlijdensberichten afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 68, vers 13. Looft God in zijn gemeente alom. Ik noemde u het 13e vers van Psalm 68. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Allereerst het overlijdensbericht van Herman van Eldik. Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat de Heere op zijn tijd tot zich heeft genomen na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum Zeelim. Mijn geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa, Herman van Eldik, op de leeftijd van 76 jaar. Het tweede bericht is van Mien Hommersom Wouters. Bedroefd, maar ook dankbaar dat ze zo lang in goede gezondheid in ons midden is geweest, delen wij u mee dat toch nog onverwacht is overleden onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, overgrootma, Wilhelmina Hommersom Wouters, op de gezegende leeftijd van 96 jaar. Aansluitend zingen we het zesde vers van Psalm 147. Psalm 147, vers 6. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan de Heer ons lied zingen uit boek Op Toonhoogte, lied 219, versen 1, 3 en 4, zoals is aangegeven op de weekbrief. Meten we luisteren naar de wil van de Heer onze God. Aansluitend zingen we het laatste vers van Psalm 105. Psalm 105, vers 24. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit de slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon, uw dochter niet, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, ook zijn slaaf en zijn slavin niet, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heilige Geest onderwijst in Psalm 119, daarvan vers 96, en zegt: aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien, maar alleen uw gebod, Heere, is onbegrensd. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, wanneer wij in het gebed tot de troon van uw genade komen, wilt u ons dan zegenen met een oprecht hart, zodat wij bidden tot u, om uw goede gaven, uw zegeningen, die we nodig hebben voor een gezegende dienst, die mag leiden tot de ontmoeting met u. U wilt ons ontmoeten, wij mogen u ontmoeten. Grote genade, Heere. En om in waarheid te vragen om de hulp en de leiding van de Heilige Geest, uw gave van wijsheid. De wijsheid die ons gegeven is in onze Heer Jezus Christus. De gave van geloof, van liefde, van vrede, van vertroosting. Van wat wij nodig hebben in de ontmoeting met u. Zodat we straks als gezegende mensen, jongeren en ouderen, kleine en grote, gezegend de kerk mogen verlaten. In blijdschap, in dankbaarheid. Dat we uw vriendelijk aangezicht in de Heer Jezus Christus over ons hebben zien lichten. En dat het ook zijn uitwerking mag hebben in ons leven. In ons leven, in de omgang met elkaar. In ons leven van iedere dag. In de roeping, de taak die we hebben. Bij de opvoeding van de kinderen. Bij alle dingen van het dagelijks leven. Dat wij mogen rusten. En vanuit die rust van u, die u geeft in onze Heer Jezus Christus, de ware rustaanbrenger, onze taak mogen verrichten. Kracht en de wijsheid ontvangen die we daarin nodig hebben. Om als christenen onze plaats in te nemen. In dat deel van de wereld waar wij wonen. En dat er ook die uitstraling van ons als gemeente mag uitgaan. Naar de ander toe, naar onze naaste toe. Zodat u daarin geëerd wordt en we daarin een zegen voor een ander zijn en er zelf ook gelukkig mee zijn. Het is een hele mond vol, heren, maar voor u niet te groot. Voor u ook niet te wonderlijk. Mensen zeggen wel eens, ach, dat is onmogelijk. Uw woord zegt, bij de Heer is niets onmogelijk. Zelfs niet dat al die verdeelde en verscheurde kerken weer één kerk zouden zijn. Onmogelijk, zeggen de mensen. Inderdaad, als we naar mensen kijken, ja, dan is het onmogelijk. Maar als mensen voor u leren buigen en als leiders van kerken zich voor u leren buigen, u die beloofd heeft dat de Geest in alle waarheid zal leiden, wat moet dat een geweldige betekenis hebben? Ook mogelijk bij u, heren. En daar bidden wij u om. U zegen voor uw kerk, de kerken hier te plaatsen, in ons land, wereldwijd. Overal waar burgers van uw koninkrijk zijn, waar mensen u hebben liefgekregen als antwoord op uw goddelijke liefde. Wij vragen u vertroosting voor alle die dat nodig hebben. We denken aan de beide families waarvan familielid is overleden. Familie Hommersom, familie van Eldik. Wilt u ook hen gedenken en troosten zoals u dat alleen kunt? Wij mensen, wij spreken woorden, maar meestal is het maar een beetje hol geluid. Maar als u troost, dan doet dat ook wat. Zij hebben het nodig, anderen hebben dat ook nodig. Gedenk aan allen die zich eenzaam, alleen voelen, dat zij mogen ervaren en toch niet alleen, want de Heer is bij mij. Wat hebben we dan te vrezen, heren? We leggen dat alles in uw handen. Zegen ons. Wij danken u voor alle goedheid en trouw die we 7 dagen in de week mogen ondervinden. Geweldig uw zorgen over ons en onze kinderen. We danken u van harte. We bidden u om Jezus wil. Amen. Ik heb 2 schriftlezingen gemeente. De eerste schriftlezing is uit Genesis. Daarvan wil ik lezen de verse 3. Of hoofdstuk 3, de verse 1 tot en met 7. En vervolgens een gedeelte uit Johannes 19. Eerst Genesis 3, de verse 1 tot en met 7. Daar lezen we het woord van God. De slang nu was listigste onder al de dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten. En hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat die lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend. En zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Vervolgens Johannes 19 wil ik lezen van vers 1 tot en met 18. Johannes 19, te beginnen van vers 1. Toen nam Pilatus dan Jezus en geestelde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden, gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten, omdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, zie de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hem, neemt u hem en kruisig hem. Want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet. En volgens onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u heeft overgeleverd een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van de Pascha, ongeveer het zesde uur, en hij zei tegen de Joden, zie uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij Jezus dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats wordt genoemd en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisten zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. Hier eindigt de schriftlezing, zalig die het woord van God hoort en geloof ontvangt. We gaan ter inleiding op de preek zingen, gemeente van Psalm 40, de versen 3 en 4. Psalm 40, 3 en 4. Gemeente, na het amen van de preek zingen wij Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 7. De tekst voor de preek is uit Johannes 19. En daarvan vers 17. En het eerste gedeelte van vers 18. Johannes 19, vers 17, daar lezen we. En terwijl Jezus zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En in het Hebreeuws Golgotha, daar kruisigde ze hem. In de tekst gaat het over Jezus die zijn kruis draagt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. En hij dragende zelf zijn kruis, zo staat het heel letterlijk vertaald in de tekst. En wie dat is, die zelf zijn kruis droeg, dat hebt u gehoord. Dat weet u, dat is Jezus. Wat? Is dat Jezus met een kruis? Dat kan toch niet? Dat is toch heel merkwaardig en dat is toch onrechtvaardig? Er is toch eigenlijk helemaal niets te bedenken waarom Jezus een kruis zou moeten dragen? We lezen toch van Jezus dat hij het land doortrok, goeddoende, mensen genezende van alle kwaal en allerlei ziekte onder de mensen. En dat hij sprak van de dingen van Gods koninkrijk, in geest en in leven, van vrede en liefde, van genade en zegen en zo meer. Daar past toch geen kruis bij? O zeker, wij weten, zo lezen we dat in de Bijbel, niet waar, dat het allemaal naar de bepaalde raad van God was, dat weten we. Maar er is toch niemand geweest die zei van, ja, nou, in de Bijbel staat er dit en dat van Jezus, dus laten we het maar beetpakken en dan beginnen we er maar aan en we doen er dan maar wat aan. Want het staat toch immers geschreven dat de Christus moest lijden, dus dat doen we dan toch. Niemand heeft dat gedaan omdat dit van Jezus voorzegd was. Maar hoe is Jezus dan toch aan dat kruis gekomen? Wel, gemeente, Jezus is aan het kruis gekomen door Jeruzalem. Zeg maar, door de godsdienst. De godsdienstige mensen. En aan het kruis is Jezus gekomen door de wereld. Door de wereldse mensen. Dat kruis van Jezus is het resultaat van de godsdienst en van de wereld. En het eindresultaat van al het goede van die godsdienst en van de godsdienstige mensen en van de wereldse mensen, alles bij elkaar is het dit geworden. Dit kruis van Jezus. Zo is Jeruzalem de godsdienst. En zo is de wereld, de wereldse mens. Dat Jezus deze weg gaat met een kruis. Ja, gemeente, in de lijdensgeschiedenis wordt ons de zonde getoond in haar volle ontplooiing. In de eerste hoofdstukken van de Bijbel hebben we een stukje gelezen, niet waar? Daar zien we de zonde in haar kiem, in haar ontkiemen. En dan gaan we dat eens even met elkaar vergelijken. Dat begin, dat ontkiemen van de zonde en dan die voldragen vrucht van de zonde. En dan zult u zien dat er een verbindingslijn loopt van het paradijs naar Golgotha. In de enkele versen die we gelezen hebben uit Genesis 3 zie je duidelijk dat de zonde zich ontwikkelt in drie hoofdmomenten. Het begint met de vraag van de slang. De slang vraagt aan Eva, Adam zat er ook bij trouwens. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van enige boom in de hof? Waarop de vrouw zei, waarop de vrouw Eva dan antwoordde, zegt, zo is het niet, het is anders. Wij mogen van al die bomen eten. Alleen van die ene boom niet. Daar moeten we vanaf blijven. Want God heeft gezegd, als hij daarvan eet, dan sterf je. Dat is het woord van de Heer. Dus ze weten het heel goed. Dat is de waarheid van God. Het gaat maar om die ene boom. Gewoon afblijven. Waarom? Uit eerbied voor God. En uit gehoorzaamheid aan God. Maar de slang, die trekt dat in twijfel. Dat is, zo zegt de slang, dat is de waarheid niet hoor. Hoort u maar, hij zegt, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, dat je ogen opengaan en dat je als God bent, goed en kwaad kennend. De slang zegt dus, wat God gezegd heeft, dat is niet waar, dat is een onwaarheid. Dat is een leugen. God liegt. En weet je waarom God dat gezegd heeft? Hij wil jullie onder de duim houden. Zodat jullie je als mens niet kunnen ontplooien. Dat belemmert je allemaal dat je nou niet aan die ene boom mag komen. Dat is toch wat? Zielig gewoon. Of niet? Dus God doet het eigenlijk om jullie te belemmeren. Je kunt God zo op zijn woord af. Nee, daar kun je niet op afgaan hoor. Kun je niet geloven. Dan krijgen ze wantrouwen. Hè? Wantrouwen, zou dat waar zijn? Ja. En als dan dat wantrouwen bij de mens overgekomen is, dan maakt vervolgens een andere zonde zich wakker. Want zei de slang niet, u zult als God zijn? Ja. Voel je die mens gaan? Hè? Om mens te zijn? Nee, ze willen als God zijn. Zelf een beetje uitmaken wat goed en kwaad is en weet en dat soort dingen. Kijk, zolang de mens de Heere vertrouwt, dan is er geen enkele reden om naar een vernieuwing in de verhouding tot God en zichzelf te verlangen. Want ook daarvan kan gezegd worden dat die zeer goed is, die verhouding van God en mens en mens en God. Maar als het vertrouwen in God er niet meer is, wie moet je dan vertrouwen? Nou, natuurlijk jezelf. Dan moet je jezelf vertrouwen. Ja. Als je die onbetrouwbare God niet kunt vertrouwen, nou ja, dan gaat de mens laag van God denken en gaat hoog van zichzelf denken. Dus bij het wantrouwen, bij het ongeloof, is er nu hoogmoed. Hoogmoed gekomen. Ja. En als zich dat dan voltrokken heeft, dan kijken ze nog eens naar die boom. Hé, hey, het is toch eigenlijk een andere boom dan die andere bomen, hè? Daar hangen misschien ook wel appels aan, maar zien er toch eigenlijk begeerlijk uit. Ja, daar zou je toch echt wel trek in krijgen zo. Ze zien eruit, staat er, begerenswaardig om verstandig te worden. Nou, wat heb je dan nodig, nietwaar? Als je zelf God wil zijn, heb je een hoop verstand nodig. De vrouw zag de boom, ja, goed om te eten. Voor die tijd stond die boom er ook. Toen zijn ze er licht wel langs gelopen, maar hebben er ook wel eens naar gekeken. Maar er stonden zoveel bomen, geen enkele behoefte om één zo'n boom, laat die daar maar staan. Ja. Toen was het gewoon een boom met vruchten, maar nu trekt alle aandacht naar die boom toe. En wat is nou die boom? Nou, die boom is gewoon van de wereld, een gewoon wereldse boom. Zoals er nu ook bomen in de wereld staan. Of in de boom gaan staan of waar dan ook. Een gewone boom, een heel gewone boom. Niks bijzonders hoor. Alleen met het gebod erbij niet aanzitten. Gehoorzamen. Hè? Ja, maar nee, dat wil ze toch wel graag hebben hoor. Zo'n boom. Ze strekt haar handen uit. Ze neemt een hap. Zegt Adam, alsjeblieft. Nou, die neemt er ook voor niet aan. En daarmee is de derde hoofdzonde een feit geworden. Wat is dan die derde hoofdzonde? De wereld. De wereldse begeerlijkheid. De begeerte naar de dingen van de wereld. Naar alles wat de wereld te bieden heeft. Voelen we wel een beetje mee, hè? Naar wat verboden is, hè? Verboden vruchten. En zoeken naar eer. Zoeken naar macht. Naar geld, bezit en al die dingen van de wereld. Het is allemaal boom. Noem al die dingen maar op waar je kan begeren. Of waar we het nog niet eens hebben, maar dan toch wel de begeerte in ons hebben. Omdat het toch maar, ja, konden we het maar krijgen. Hadden we het maar. Wie weet, misschien. De begeerte naar wat van de wereld is. Nou, deze drie hoofdzonden, gemeente. Van het kwaad. Dus dat is het wantrouwen. De hoogmoed. En het begeerlijke van de wereld. Waaruit al de andere de zonden dan ook voortkomen. Die drie hoofdzonden hebben nu alles te maken met dat kruis van de Heer Jezus. Dat is het waardoor Jezus dat kruis draagt. Wantrouwen, hoogmoed, wereldse begeerte. Die drie zonden, die hoofdzonden. Alle andere zonden die komen eruit voort, maar die drie hoofdzonden die tekenen zich ook heel duidelijk af in de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Om maar met de laatste te beginnen, met de wereldse begeerte. En laten wij onze eigen, ik en nu en jullie ook, maar laten we ons eigen hart er ook even bij houden. Dat die wereldse begeerte, die gezindheid van de wereld, dat zie je bij die schare mensen, hè? Die schare mensen die met Jezus op weg zijn, waarheen? Nou, ja, hij moet koning, hij moet op de troon van David, hè? Werelds, hè? Het gaat niet over Gods koninkrijk. Nee, het gaat over de troon van David. Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. De zoon van David, hè? Hosanna, geweldig, hè? Maar als Jezus die kant niet uit wil... Helemaal niet naar die troon wil. En helemaal die Romeinen niet uit het land wil jagen. Die aardse troon van David. Als hij dat niet wil. Nou, wat heb je aan zo'n Jezus? Dan kom je met een Barabbas. Die mag dan dat zwaard grijpen. Dat mag dan niet te goed. Maar die wil er nog wat aan doen. Maar Jezus wil er helemaal niet, niks aan doen. Hoor, en dat wereldse denken. Dat wereldse begeerte, hè. Als we maar de koninkrijk van David en van Salomo, als we dat maar weer hebben. En zo'n koning, nou geweldig, hè. En als Jezus dan voor brood zorgt, hè? Dan gaan we door, gemeente. En van Pilatus hebben we gelezen. Pilatus is ook zo'n wereldsmens met zijn wereldse begeerte. Hij zegt heel duidelijk, ik vind geen schuld in Jezus. Maar als ze zeggen, jongetje, dan kan jou je baantje kosten, hoor. Denk er wel even om. Ja... Om door Jezus dan de stadhouder af te geraken. Een beetje dichterbij. Om voor Jezus uit te komen en misschien je baan kwijt te raken. En dan in de tijd van zoveel werkeloosheid. Om dan voor Jezus uit te komen. Wereld. Wereldgemeente. Ja. Kijk, en als de wereld... de boventoon heeft, de liefde heeft boven Jezus. Al zou het zijn ten koste van je baan of wat dan ook, of van je werk of noem maar op, of wat anders. Dan zeggen we toch met woorden of met daden, weg met deze. Weg met deze, dat is hem niet. Uit mijn leven ermee. Zijn wel dingen, denk ik, die we wel zullen herkennen, gemeente. De gezindheid van de wereld. Een andere zonde, meer centraal, dat is de hoogmoed. En weet je waar je die hoogmoed vindt? Bij de godsdienst. Bij de overpriesters, bij de schriftgeleerden, bij de farizeeërs. Heel merkwaardig, hè? Dat waar mensen zich inlaten met God, dat daar die hoogmoed nou zo sterk is. En voor de dag komt, hè? Schijnbaar zijn er toch godsdienstige mensen, hè? Heel godsdienstig, ja, schijnbaar. Maar in wezen zit God niet op de troon. Ze zitten zelf op de troon. Nee, dat zeggen ze zo natuurlijk niet, maar onder de hand. En omdat Jezus heel dat ingewikkelde spel van die godsdienst aan de kaak stelde en ontrafelde en probeerde doorzichtig te maken, om dat te ontmaskeren, die schijngodsdienst. Omdat Jezus ieder mens in de ootmoed, in de verootmoediging bij de Here wilde brengen. Toen werd die godsdienst de felste vijanden van Jezus. In godsdienstige hoogmoed. Houden wij ons hart er ook bij, gemeente? En dan is er nog een groep, hè, die groep van het wantrouwen, van het ongeloof, hè, groep. Is er nog een groep mensen, nou daar zou je het helemaal niet van verwachten, die zich ook tegen Jezus keren. Zich van hem afkeren. Dat zijn de volgelingen, dat zijn de discipelen van de Heer Jezus. Dat is de gemeente van Jezus Christus. Ze hebben hem allemaal verlaten. Allemaal. Een van de meest vertrouwelingen van Jezus, Petrus, hè, dat was een vertrouweling van Jezus. Die heeft hem zelfs 3 keer verloochend. Die heeft gezegd, ik heb niks met hem. Helemaal, we hebben niks met elkaar hoor. Ik ken die mens niet. Dat wil zeggen, echt kennis aan hem heb ik niet hoor. En een ander van de discipelen die hebben verraden. En toen de Heer Jezus gevangen liet nemen, zomaar gewillig. En gebonden en geboeid weggevoerd werd, waren ze lang weg. Zo een kan je toch niet vertrouwen? Daar kan je toch je vertrouwen niet in hebben? Kijk, toen het ging zoals ze dachten, zo moet het gaan. Het gaat op rolletjes. En jullie zijn volgelingen van Jezus. Dat betekent je wat, hè? Maar als je een volgeling bent van iemand die, nou, als die contouren van het kruis zichtbaar worden, als je daar een volgeling van bent, dan ben je ook slecht af in je leven, toch? Wegwezen, mensen. Waarom? Ja. Waarom? Omdat ze met hun verstand niet meer er niet meer bij konden. Begrijpt u? Ook die discipelen die hoorden, zie het lam van, ja hoor ook, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het offer, het lam van God. Weet je toch dat dat geslacht moet worden? Zie je toch, 3 jaar heb je dat met hem meegemaakt in de tempel. Iedere dag werd het, kon je het zien en zo. Nee hoor. Zoveel last hadden ze ook van hun zonde, hè? Begrijpt u wel? Zo'n Jezus die geslagen wordt. Zie de mens. Ja. Nou, dat is het nou geworden, gemeente jongens en meisjes. Wat in Genesis 3 ontkiemde, dat komt daar op Golgotha in zijn volle ontplooiing. Dat is zeg maar, dat is de rijpe vrucht ervan. De zonde. De zonde die niet anders is dan het bederf in onze verhouding tot God. In onze verhouding tot onszelf. De verhouding tot God in de hoogmoed. In het wantrouwen. De verhouding tot onszelf, met de hoogmoed en de verhouding tot de wereld is ook verziekt door de zonde. Omdat wij de wereld niet meer zien als de wereld waarop we leven. En waarop we eten en drinken en dat soort dingen. Nee, dat we daar de liefde van ons hart aan gaan geven. Zo. Hoogmoed. Dat bederft de verhouding tot jezelf. Wantrouwen bederft de verhouding tot God. Die wereldse gezindheid, die bederft de verhouding tot ons zijn in de wereld. Zo is het in het paradijs begonnen. Het is uitgegroeid in de tekst. En zo komt het levensgroot tot ons en staat het voor ons in Jezus die zijn kruis draagt. Zeg maar op wie zich al die zonden van de mensen met vereende krachten op hem stort. Wij zeggen wel eens, er moet een zondebok zijn. Nou, dat is Jezus. Hij is de zondebok. Van het wantrouwen, van die hoogmoed en van de wereldsgezindheid. Terwijl hij van al die zonden heeft hij niets mee. Daar is hij totaal rein van. De enige mens zonder zonde. En de zonde heeft die ene mens tot mikpunt gemaakt. Die heeft ook het zwaarst van alle geleden aan de zonde. Nou, ik weet dat er zijn mensen die ook veel geleden hebben. Zeer veel. Er zijn voorbeelden genoeg van. Maar toch, gemeente, toch is dat niet te vergelijken met wat Jezus heeft geleden aan de zonde van de hele wereld, hoor. Van de hele wereld. Die ene mens die niet anders wilde dan goed, die een liefde onderwijs in de weg van het leven, die wilde me niet. En wil men die nu wel? Dat is de vraag. Of verzetten wij ons ook tegen Jezus in wantrouwen, in hoogmoed en wereldsgezindheid, tegen de mens Jezus Christus, hè? De Zoon van God, die Zoon des mens is geworden. Dus in wezen, verzet tegen Jezus is ook verzet tegen God, tegen de Emmanuel. Op hem komen de zonden neer. Hij wordt met het kruis van de zonde, de vloek van de zonde, belast. Hij is het slachtoffer van de zonde. En dat is Jezus in tweeërlei zin. Hij is het slachtoffer op wie de zonde van de mensheid uitwoedt. Als ze tegen hem zeggen, weg met deze kruisstem. En voor God uit is hij het slachtoffer voor de zonde. Tot een volkomen verzoening van de zonde. En wat Jezus daar nou mee doet. Nou, we hebben het gelezen. Hij nam het kruis. Hij draagt dat kruis. Tot hij de ronde bezwijkt. En Simon van Cyrene het verder moet dragen. Van zijn lichaam wordt afgenomen. Kan niet meer. Zakt door zijn knieën. Valt op de grond. En dan wordt het kruis afgenomen. En dan zegt Jezus niet, nou is het mooi genoeg. Ik heb het gezien. De groeten. Nee, niks. Nee. Hij gaat mee. Met dat kruis. Hoewel hij het lichamelijk niet meer kan dragen, blijft hij het in zijn ziel wel dragen, gemeente. Alle golven en alle baren, die gaan er dan toch wel over je heen, niet waar? Die hele vloedgolf van menselijke zonde, die slaan hem niet weg. Hij laat het alles over zich komen. Kunt u het begrijpen? Jongens en meisjes, kunnen jullie het begrijpen? Hoe is dat nou mogelijk? Ja, hoe is dat nou mogelijk? Liefde. Dat is maar één woord. Liefde. Uit liefde. Het is de omgekeerde wereld, niet waar? De omgekeerde wereld. Dat Jezus, die geen zonde gekend of gedaan heeft, kruis draagt. Zeg maar, dat is het eindpunt van een hele lange weg die God gegaan is. Van Adam, Abraham, Israël, met alle beloften, alle goede woorden van God. Gesproken op allerlei manieren, waarin de liefde van God steeds meer openbaar wordt, onthuld wordt. Tot het vlees en bloed wordt in de kribben van Bethlehem. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, overgegeven heeft aan de zonde van wantrouwen, van hoogmoed en van wereldsgezindheid, opdat een ieder van die mensen, zoals wij ook zijn, in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, dat gebed is de tekst. Jezus buigt eronder. Hij draagt de zonde van de wereld. Hij draagt die weg. Daar wilde hij aan lijden, daar wilde hij voor sterven. En een vloek houdt in onze plaats. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat is nou zijn liefde. Dat is de liefde van God, gemeente. Zo is nou de Heer. Zo is de Heer. Zo was hij in het verleden. Zo is hij ook nu in het heden. En zo is de Heer nu altijd. voor een wereld. De hele wereld, hoor. Niemand van uitgesloten. Hoe je het ook draait en keert en wat voor tekst dat je allemaal voert. Het is de hele wereld, de ganse wereld. Dat is het kruis gemeten, dat is gewoon het toppunt van de zonde. En tegelijkertijd het toppunt van Gods ongekende liefde. Dat openbaart zich op Golgotha. Toppunt, tweeërlei kant. Toppunt van de mensheid, toppunt van de liefde van God. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja. Willen we zo Jezus nou volgen, gemeente? Zo Jezus, willen we die nu volgen? En willen we dat wantrouwen opgeven, dat ongeloof opgeven? En willen we die hoogmoed eens uit ons hart bannen? En die wereldse begeertes verzaken, hè? De wereld verzaken, die wereldse begeerte toch verzaken. Je mag wel in de wereld leven, zeker. Je mag op een vakantie gaan, je mag lekker eten. Maar het moet wereld blijven. Het moet gewoon wereld blijven. En in vertrouwen op God leven. Die als de hemelse Vader voor ons wil zorgen. En dat wij ons niet al te bezorgd moeten maken over al dat soort dingen. En zelfs in de crisistijd niet. En ontslag en al die dingen niet meer. Gewoon maar in handen van God de Vader geven. Daar moet het zijn, gemeente. Wat werkt het nou uit? Daar gaat het om. Daar ga ik de preek mee besluiten. Je kunt het zeggen, dit is het beslissende moment. Het kruis van Golgotha. Beslissende moment voor de wereld. Voor de hele wereld. Maar tegelijkertijd is het ook het beslissende moment in ons leven, gemeente. Beslissende punt in de geschiedenis van ons eigen persoonlijke leven. Want wat werkt dat nou uit? Waar brengt ons dat kruis? Want het is één van tweeën. Of wij volharden in ons wantrouwen. En dat kent u waarschijnlijk wel. Ik kom het dagelijks tegen in mijn pastorale werk. Wantrouwen. Waarom? Je kunt het niet begrijpen. Nee, vraagt God ook niet of we het kunnen begrijpen. Zijn weg is ondoorgrondelijk. Ondoorgrondelijk. En dan moeten we niet forsen om er wel te doorgronden. Dat gaat gewoon ten ene male niet. Of zitten we nog met zo'n hoogmoedig hart? Dat we de vrede van God missen. Kent u de vrede van God? Kennen jullie de vrede van God in je hart? Dat is iets wat boven je verstand gaat, zo geweldig. Dan is er een vrede met God in je hart en een liefde. Waardoor, en dat gaan we zo meteen ook zingen. Duizend malen, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Dan heb je rust in je leven. En dan weet je dat het allemaal in goede hand is. Dan is er een andere boom, hè? Die ene boom, dat is ook één boom, Jezus Christus. De boom des levens, die zijn vrucht geeft. Die geeft zijn vrucht. Die wordt je niet verboden, die wordt je aangereikt. Daar wil de Heer mee zegenen. Zonder geloof. In een leven van de zonde. Dan is het toch gewoon, dan word je voortgejaagd van het ene naar het andere. En het blijft onrustig in je hart. Als de wereld je hart heeft, dan is er geen plaats voor God, hoor. Het is niet zo dat je een beetje samen, dat doet de Heer niet, hoor. Het is niet zo dat je met de Heilige Geest en met de onheilige geest in je hart kan leven. Dat sluit elkaar uit, gemeente. Als dat zo is, vraag u zelf dan in alle oprechtheid af, wat bereik ik ermee? Wat bereik je er nou mee? De Heer Jezus zegt, wat bereik je er nou mee als hou je de... Wij zeggen wel eens, hij heeft de halve wereld. Nee, Jezus zegt, wat bereik je ermee als hij de hele wereld gewint? Wat heb je dan nog? Niets. Helemaal niets. Doe dat niet, gemeente, doe dat niet. Jongens en meisjes, doe dat niet. Gaat die weg niet. Wat moet je dan doen? Naar Jezus gaan. In je hart voor hem leegstorten, uitstorten. Vertel hem maar. Vertel het hem maar. Dat je anders wil. Maar dan moet je ook anders doen. En ook anders gaan, niet waar? Hij wil je van dat alles bevrijden en je voor eeuwig gelukkig maken. En hij nodigt ons allemaal om tot hem te komen. Waar? Nou, op Golgotha. Daar mag je bij hem komen. En daar kan je dan zijn liefde zien, oneindig groot. Om daar te leren dat hij voor hoogmoedige mensen zachtmoedig is. En dat hij voor wantrouwende mensen het meest gelovenswaardig is. En dat hij voor wereldsgezinde mensen godsgezind is. En ons hemelsgezind wil maken. Die daar en dan gaan zingen. Hoe zalig is het volk. Dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Zij zullen zich dag aan dag in uw naam verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schracht in het lijden. En uw onbezwijken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Amen. Wij willen de Heer danken en bidden en willen voorbeden doen voor de mensen die op de wijkbrief staan. De Heer daar ook voor danken. Laat ons bidden. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel. Wij danken u voor de overdenking van uw woord. Hopelijk was er geen woord Frans bij. Dat we het goed hebben kunnen begrijpen. En dat we niet kunnen denken, ja, dat gaat langs mijn leven. Nee, dat gaat niet langs het leven van ons heen. Want wij zitten ook telkens weer met al die bomen. Waar we naar kijken, die wereldse bomen. En dat hart van ons. Verlos ons van al die hoogmoedige gedachten. Laten we ons niks verbeelden, want we zijn het niet. En als we wat zijn, en dat zijn we ook wel, dan zijn we dat door genade. Door genade worden we zalig. En door genade mogen we misschien wat betekenen voor andere mensen. Maar allemaal genade. Opdat we ons niet verbeelden, niet hoogmoedig denken. En ons niet boven een ander voelen. Maar wel onder uw regering mogen leven. En wij vragen van u, geef dat onze godsdienst niet zoiets wordt van wantrouwen. Van niet geloven, dat we u zonder meer geloven. Ook al, nee, we begrijpen dat toch niet. Dat is ook niet te begrijpen. Altijd wij maar met dat beetje verstand van ons denken we ook nog wat te weten. Ja, dat weten we als we naar u luisteren. De wereldse wijsheid. Als we toch de wereld rondkijken. Met al die wijze mensen. Wat heeft het nou opgeleverd? Ruzie, oorlog, haat, nijd. En nog veel erger dan dat. Verschrikkelijk. Zo'n wereld. Maar toch uw wereld, waarin u uw liefde geeft. Zegen uw woord, Heere, uw woord. Dat er de kracht van mag zijn door de Heilige Geest. Vernieuwende kracht, levensvernieuwende kracht. Waardoor we anders gaan denken, anders gaan bidden. Anders naar u luisteren. En anders willen. Dat is bekering. Om ons door u te laten leiden. In al de waarheid. Zo heeft u het beloofd. En daar kunnen we ook op vertrouwen. De Heilige Geest zal leiden in al de waarheid. Wij vragen u zegen, Heren, voor de genoemde gelezen namen van mensen die verpleegd worden in het ziekenhuis of thuis. Of bij een andere instelling, inrichting of wat dat ook mag zijn. U kent hen allemaal beter dan dat wij het u kunnen zeggen, Heren. U kent hun namen. Wilt u hen gedenken, uw zegen geven. Ook alle waarvan de naam niet op de weekbrief staat. Die ook, wilt u ook gedenken in zorg, in moeite, in pijn, in lijden. Wilt u helpen, wilt u troosten. Dat we boven alles mogen weten dat het bij u ook in goede handen is. Milde handen en vriendelijk oog en een hart vol liefde. Om het daarvan te verwachten. We danken u, Heren, voor zuster van de gemeente die weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Wilt u ook verder herstel geven? We danken u voor het kindje wat geboren is. Wilt u daar ook dankbaarheid voor geven? Voor al de kinderen die we van u mogen hebben, de kinderen van de gemeente. Wilt u ze allemaal zegenen, ook de jongens en de meisjes. En laten ze zich niet laten verleiden door al die wereldse waarheden en begeerlijkheden. Want het is allemaal gewoon lucht, ijdel, vluchtig. Stel niks voor. Want de wereld gaat voorbij, ook haar begeren. Maar die de wil van God doet. Die blijft tot in de eeuwigheid. En wie zou dat niet willen? We bidden u erom. We danken u. Wees bij ons. Geef ons een gezegende dag. geef ons ook lust om even vanavond te mogen zijn als het mogelijk is. Omdat u ons verwacht, daarom. En wie zou dan zeggen, nou ja, voor mij hoeft het niet. Dat kan toch ook niet. Dat we wel gelovig willen zijn, maar dan wel met zo meer mogelijk moeite ervoor. Dat kan toch ook niet. We vragen het u om Jezus wil. Amen. De gemeente wordt gecollecteerd voor uw bekende doeleinden. Van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. We gaan daarna zingen. Lied 100. Vers 1 en 4 zoals aangegeven op de weekbrief. Lied 100. Vers 1 en 4. Ontvangt u de zegen van de Heer en gaat daarheen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.